Hallo en welkom bij aflevering 19 van Team Boek Toe, een boekenpodcast en online leesclub.
25 jaar, zo'n leuke leeftijd. Je studeert af, je staat op eigen benen, je bent eindelijk onafhankelijk.
Of je hebt een deeltijdse job waarmee je de huur amper kan betalen en je verliest je ziektekostenverzekering.
Dat geldt in ieder geval voor Emira, het hoofdpersonage in de roman Zo'n leuke leeftijd van Kylie Reid.
Welkom bij Team Boek Toe. Maar eerst het nieuws. En beginnen doen we met een ingestuurd artikel, allee, of toch een suggestie van een luisteraar. Gert-Jan Abrams stuurde ons een artikel over Goodreads door. Daar hebben we het regelmatig over, hè, want we hebben daar een groep op Goodreads.
Ja, klopt.
En we hebben ook al een paar keer gehad over alternatieven voor Goodreads. Mm. Want, en dat is ook een beetje zo de kern van het artikel, of zo het uitgangspunt, of het start eigenlijk, Goodreads sukt. Eigenlijk. Dat is een beetje wat er letterlijk in het artikel staat. Goodreads is gestart in 2007 door Otis en Elizabeth Chandler, een koppel dat eigenlijk recommendations wou krijgen van elkaar en mijn vrienden wou zien van wat lezen jullie. En dat was een hit. Tegen 2013 hadden ze meer dan 15 miljoen gebruikers en ongeveer zo'n werden ze verkocht aan Amazon. Het is wel een grote verkoop. Wat er interessant is dat artikel staat, is eigenlijk dat Hoewel er nog nooit zoveel over boeken gesproken wordt online, hè, op Facebook, maar ook op die Goodreads, is er toch nog altijd een beetje een onderwaardering van de e-boekmarkt, die nog altijd 10 keer kleiner is dan de gewone markt van boeken. Dus de digitalisering rond de literatuur van boeken zit hem wel in het praten over boeken, nog niet in het lezen van boeken. Maar dat even terzijde. Wat is het probleem met Goodreads? Boeken die niet verschijnen in de zoekopdracht, veel bugs. Je kent dat wel, dat je zo... Ja, ik vind dat echt bizar, Goodreads. Soms krijg je dan zo'n hoe noemt dat? Een melding.
Een aanbeveling of zo.
Ja, nee, een melding.
Een notification.
Ja. En dan blijkt dat niets te zijn. Dat blijft dan ook dan zo'n dag staan, terwijl je dat wel al weggeklikt hebt. Heel slechte recommendations of aanbevelingen. Blijkbaar. Een mooie quote uit iemand die een Goodreads gebruikt is, zegt van: "It should be my favorite platform, but it's completely useless." Het is echt een probleem. Zeker de aanbeveling is een groot probleem. Blijkbaar werkt dat ook heel vaak gewoon op basis van woorden. Dat je dus aanbevelingen krijgt omdat er een woord gelijk is, terwijl dat een heel ander genre is en zo. Maar dat is sowieso een beetje een probleem met boeken, aanbevelingen. Want bijvoorbeeld in de UK is er in 2018 werd er 319 films gemaakt. Hoeveel boeken zijn er uitgebracht, gok je?
Ja, super veel meer, hè?
188.000. Ja. Dus het is sowieso veel moeilijker om alles bij te houden en om dat helder te krijgen.
Ja, de boekenmarkt heeft een gigantisch aanbod, hè?
Ja, anderzijds, ook in dat jaar was één boek genoeg voor 30% van de non-crime fiction sales. Dus er is wel ook zoiets als bestsellers. En dus op dat gebied heb je een hele grote ondermarkt en dan heb je zo een toplaagje. Maar dus het is veel moeilijker om een database van boeken aan te leggen dan van films bijvoorbeeld. En dus het grote probleem zit dus bij die recommendations, die vaak op niets slaan. Die zijn heel onbetrouwbaar, wordt ook heel vaak over geklaagd door gebruikers. Ze krijgen dan boeken die ze van genres die ze niet eens lezen, gewoon omdat er dan een titel in dat woord staat, dat ook in een titel staat van een boek dat ze wel gelezen hebben. Dus dat klopt heel vaak niet. En het grote probleem is eigenlijk, Amazon, dus de eigenaar, is eigenlijk niet bezig met Goodreads.
Ja, dat merk je wel hard.
Ja, die heeft er echt geen nul interesse voor. Het zou eigenlijk niet zo moeilijk zijn in deze tijden, met dataverzameling tot en met, zeker voor een giant als Amazon, om dan een deftig algoritme te bouwen dat goede recommendations geeft, goede aanbevelingen geeft en die zorgt dat platform een beetje hipper en trendier eruit ziet en vooral werkt. Het probleem is eigenlijk concurrentie. Goodreads is ongeveer 40 keer groter dan zijn eerste concurrent, namelijk LibraryThing. Nog nooit van gehoord.
Ik ook niet.
En dus dat is het grote probleem. Plus, LibraryThing is ook nog eens voor 40% eigendom van...
Amazon.
Dus er is echt nul druk om er iets mee te doen. Tom Critchlow wordt in het artikel genoemd en die wou ooit zelf een soort van Goodreads oprichten, is erin geslaagd. En hij noemt eigenlijk 3 redenen waarom dat er ook geen sterke concurrent kan komen of heel moeilijk is. 1. Het gaat over userbase. Je moet met iets betrekken. Goodreads zit aan die miljoenen gebruikers. Het is al moeilijk om daar tegenop te beuken. Twee, Amazon is eigenlijk een heel groot probleem. Die hebben een hele grote boekendatabase die eigenlijk onvergelijkbaar is. En ze beheersen ook heel hard de zoekmachines. Dus als je gaat een boek gaat intypen, ga je ofwel bij Amazon uitkomen ofwel bij Goodreads uitkomen. Dus als je bijvoorbeeld Such a Fun Age intypt op Google, dan gaat heel vaak de link zijn de Amazon-link of de Goodreads-link. Dus dat is al een probleem waar je tegen zit. En het derde probleem is eigenlijk gewoon dat Amazon altijd dat Amazon te groot is. Ze controleren die boekenmarkt zo hard dat je eigenlijk altijd Amazon als partner nodig hebt als je een boekenplatform wilt beginnen. Bijvoorbeeld, hoe ga je inkomsten krijgen als boekenplatform? Je zou reclame kunnen doen, maar dat is deze dagen werkt dat niet zo goed. Of dat wordt dat is een instortende markt. Dus je zou kunnen zeggen, affiliate links. Als mensen doorklikken naar een boek dat ze op jouw platform leren kennen, dan krijg je een percentje. Maar waar moet je dan mee onderhandelen voor die affiliate links? Amazon, want daar worden vooral in de Engels-Saxische wereld dan de boeken gekocht. Dus dat is eigenlijk het grote probleem eigenlijk.
Dat is crazy toch, hoe machtig Amazon is op zoveel, in zoveel sectoren en op zoveel vlakken.
Ja, maar dat is een heel andere podcast.
Dat is waar.
Ik wil misschien even verwijzen naar Computer Club, een ongelooflijk goede podcast van Thomas Molders en van Freddy, maar hij noemt Frederik, maar die samen elke week twee artikels bespreken en het technieuws een beetje bijhouden en die het heel vaak over dit soort dingen hebben, over de grootte van Amazon, wat er fout loopt en die monopolisering en zo. En dat is echt heel interessant en heel leuk. Dus als je daar meer over weet, moet je zeker Computer Club
luisteren. Maar ik bedoel, gewoon in een land als België merk je dat ook nog niet zo hard, hè? Maar in Amerika bijvoorbeeld is Amazon zo'n grote speler. Je kunt daar niet omheen en dat bewijst zich onder andere in zo'n verhaal, hè?
Ja, zeker. Maar je merkt het wel bijvoorbeeld, Apple.com is een veel kleiner speler, maar daar heb je een beetje hetzelfde probleem mee.
Ja.
Je had de Das Mag-ruil met Elise Spit, het smeltroman, die niet meer op Bol.com wou staan omdat ze te veel moesten afdragen. Het probleem is natuurlijk dat iedereen koopt zijn boeken via Bol.com.
Niet iedereen, maar een groot deel van de mensen.
Maar bijvoorbeeld de affiliate link, denk ik, is een heel interessant gegeven voor bijvoorbeeld voor podcast of voor gewoon kleine ondernemers om geld te verdienen. Je promoot een boek of je hebt het over een boek of je hebt het over gewoon iets ding dat je promoot. Je zet dat in je show notes of op je website met een affiliate link en zo verdien je, ik weet niet wat het is, een percentage op alle mensen die het dan kopen via die link. Het is super handig, dat is een hele mooie B2B. Markt is echt een andere podcast aan het worden. Maar dat kan dus niet dat kan met Amazon, dat kan met Bol. Maar dat kan dus niet met bijvoorbeeld het paard van Trooien of met Luddites hier in Antwerpen. Als je daar zegt van kijk, ga daar dat boek kopen, dat kan niet.
Nee, dat snap ik ook wel.
Dat zijn kleine spelers en zo. Maar dat zorgt er wel voor dat het grote probleem van Amazon is, of het grote probleem met Amazon is dat het is gigantisch groot, het is een monopolie, het loopt privacygewijs, alle spui gaat uit. Anderzijds is het gigantisch gemakkelijk en super gebruiksvriendelijk. En dat is het probleem.
Ja, maar bon.
Maar in het artikel wordt ook wel Storygraph volledig besproken.
Misschien even dan nog terug naar het artikel, want dat vond ik wel nog interessant om daar wat meer over te lezen. Want ik heb al in een vorige podcast gezegd dat ik Storygraph al eens getest heb. En het is dus het initiatief...
Ik ben ook lid.
Zeg je ook lid? Ah, kijk hoe. We zijn nog geen vrienden.
Ik heb gewoon echt alleen maar aangemaakt en dan Goodreads geïmporteerd. Ik vond het wel niet zo super. Ik vind het niet zo mooi,
maar,
of niet?
Ik vind het sowieso
less is more, maar
het
is al less than stuk, more. Allee.
Ja, het is al een stuk beter. Allee, het voelt toch wel echt een boekenplatform in 2020.
Ja, maar pas op, Goodreads heeft ook wel wat over laatst wat wijzigingen gedaan,
echt,
hè?
Ja, maar nee, het is echt nog altijd niet. Sorry, nee, dat is echt heel 2009. Er is eigenlijk één vrouw die echt de drijvende kracht was achter de Storygraph. En het zotte is dat die ook, over die database gesproken, dat die zelf ook uren, dagenlang heeft gedaan over boeken in die database zetten. En die zelf te linken aan bijvoorbeeld bepaalde kenmerken. Zoals, ik bedenk bij Such a Fun Age staat er, dit boek is fast-paced, het leest heel snel, het is hedendaags, of het is quirky, of het is spannend. Ja, ik ben nu even Nederlands en Engels door elkaar aan het gebruiken. Maar het is dus een Engels...
Very spannend.
het is dus een Engelstalig platform.
You know, hè?
We know. Maar het coole is ook, en het verschil is ook, vind ik... De rating wordt ook minder belangrijk. Want op Goodreads, wat je altijd direct ziet, is zo de rating die je vrienden aan een boek hebben gegeven. En dat is op zich tof om te weten, vind ik. Want dat toont van, die vriend heeft dat boek gelezen en die vindt dat heel goed, of die vindt dat net niet goed. En dat gaat je ook wel wat stimuleren of zo om een boek vast te pakken of niet. Maar anderzijds, en dat zeggen ze ook in het artikel, een 2-sterrenboek voor de een kan een 5-sterrenboek zijn voor de ander. Dus die ratings zijn eigenlijk veel meer naar de achtergrond en zij zetten veel meer in op zo de kenmerken en de genres die bij het boek horen om voor jezelf eigenlijk te kunnen uitmaken van is dit een boek dat ik fijn ga vinden of niet.
Ja, anderzijds vind ik dat ook een beetje ondergraven wat dan de meerwaarde is van zo'n platform. Kijk, het is altijd subjectief. Wat is fast-paced? Wat is ja, avontuurlijk? Maar... Ik bedoel, als het niet het avontuur is dat jij avontuurlijk vindt, is het ook niet avontuurlijk.
Dat doen ze ook door. Je kunt ook als gebruiker aanpassingen gaan doen. Als jij bijvoorbeeld zegt van, ik vind dat helemaal niet klopt... Ja, dan kun je ook weer gaan zeggen van... Ja, dat klopt niet voor dit boek. En dan gaat dat algoritme ook weer slimmer worden en bepaalde dingen aanpassen.
Ja, maar wat ik wil zeggen is over die meningen of die sterren geven... Het is juist dat is de recommendations. Het is, als jij ziet iemand die jij kent of waardeert of vertrouwt... Die geeft 5 sterren aan een boek... Dan zeg ik, dat wil ik ook lezen, want die vindt dat goed. Dat werkt toch? Dat is toch wat de Goodreads vaak doet. Dat je in je feed, die dan echt op niets trekt... Want dat is echt een slechte feed. En dan staat er... Puntje, heeft 5 sterren gegeven aan dat boek. En dan denk je, wow, die vindt dat goed. Ik vond die vorige boek die zij gelezen heeft ook goed. Of ik ken die goed. En dat is wel tof.
Anderzijds blijft dat ook wel een... Hoe moet je dat zeggen? Echt een momentopname. Want ja, ik heb tuurlijk, dat zelf ook wel... Ik denk zelf ook soms van...
Maar dat is toch altijd met aanbevelingen?
Ja,
aanbevelingen kunnen ook tegenvallen.
Maar de aanbevelingen via Storygraph zijn wel gebaseerd op veel meer factoren. Omdat je zelf ook zo eerst die hele vragenlijst moet invullen en je krijgt al direct zo'n soort van profiel van wat voor boeken dat jij gewoonlijk goed vindt of gewoonlijk leest. Dus het heeft wel veel meer facetten dan gewoon op basis van... Ja, ik zelf ook, als ik op Goodreads een boek sterren geef, ik doe dat meestal wel, maar ik doe dat vaak heel snel. En waarop is dat dan gebaseerd? En het zou dan kunnen dat... Dat misschien toch niet helemaal overeenkomt in vergelijking met een ander boek, dat ik misschien beter of minder goed... Allee, snap je? Ik denk daar niet zo...
Boek A, waarin dat alle kenmerken heeft dat je goed zou vinden. Zo fast-paced of weet ik veel wat, en romant, zo wat kenmerken. Of een raving review van een van je beste vrienden op Goodreads met 5 sterren, waarin staat, prachtig boek, emotioneel. Wat zou je lezen? Wat zou het eerst in de klik krijgen... En eerlijk zijn, hè? Ja, je haalt de emotionaliteit eruit dat werkt niet. Dat werkt niet met recommendations.
Maar het is waar dat ik Goodreads wel op dit moment zo wat gebruik als de mensen waar ik bevriend mee ben, als die een boek aan het lezen zijn of een boek net gelezen hebben dat ze goed vinden, ga ik dat ook wel op mijn lijstje zetten. Ja, het klopt, maar ik vind het toch... Ja, ik vind het concept wel interessant. En het is in ieder geval een goede zaak, denk ik, dat er toch iemand is die... toch dat op zich heeft genomen om een alternatief te maken. En ik hoop dat misschien toch... op termijn iets gaat doen of zo voor de online boekencommunity.
Ja, ik denk vooral ook gewoon dat er een platform is waaraan gewerkt wordt. Want dat is duidelijk niet wat met Goodreads gebeurt.
We houden het in de gaten, zal ik maar zeggen. Maar we zijn nu al wel, denk ik, weer heel lang bezig geweest over dat artikel. Dus als je er meer over wilt weten, lees het gewoon.
Ja, in de show notes.
Het is best wel een interessant artikel. Even kijken wat ik verder nog had. Laura H., het toneelstuk, is onlangs in première gegaan. Op 9 oktober, helaas ondertussen ook alweer heel wat voorstellingen weer afgelast. Maar ik vond het wel zot
het boek
eigenlijk...
van Thomas Rupe, hè?
Ja. Naar het boek van Thomas Rupe. Maar ik vond het op zich wel zot om te bedenken dat de première nu in de zalen is. En het boek is uitgekomen, ik heb het nog eens opgezocht, in november 2018. Dus eigenlijk op... iets minder dan 2 jaar tijd is dat boek gewoon gegaan van het verschijnen. Er is uiteraard veel rond te doen geweest. En nu staat er al een theaterstuk op de plank. Ik vond dat eigenlijk wel maf, als je daar zo over nadenkt.
Ik weet niet, wat zal de tijd geweest zijn tussen Een Klein Leven en het theater?
Ik vermoed wel toch iets langer.
Dat is niet zo heel veel.
Minder dan 2 jaar.
Dat zal ook zitten. Dat lijkt me heel straf. 3 jaar, 2 jaar, ja, pas op.
Ja, dat weet ik nu niet van buiten.
Er komt ook wel een tv-serie van, hè? Van Laura H.
Dat kan, dat weet ik niet.
Volgens mij wel. Volgens mij hebben we dat ook al eens in deze podcast gezegd, denk ik.
Dat kan. Maar...
het is ook echt gemaakt. Allee, bedoel,
ja, tuurlijk.
Het is wel zo... Het is zo echt het typische traject aan het volgen. Hè? Wat een boek deze dagen doet. Hè? Dat is een boek podcast, theaterstuk en dan de volgende is een verfilming of een tv-serie.
Ja, oké. Okay. Maar het
goed,
is wel...
Goed, hè? Want ja, het verhaal dat zo verteld
Het is wel
worden,
inderdaad
hè?
Het soort verhaal dat wel mag ja. krijgen. Hè? En ja, ik hoop dat ik het zelf ooit eens kan zien. Want ik ben er op zich wel benieuwd naar. Maar dus voorlopig was er enkel een tournee in Nederland. En die is dus nu alweer voor een groot stuk ja. afgelast. Alleen hopelijk uitgesteld.
Ik heb een nieuw, leuk, interessant boek bij. Dat is van Matthias de Klerk. De schrijver, niet de burgemeester. Er is iemand anders. En die heeft een boek geschreven over het dorp Urk.
Van het Urkemannenkoor.
Ja, dat zou kunnen. Ja. Dus Urk is een voormalig, vind ik al prachtig, een voormalig eiland in Nederland. Dat was vroeger dus een eiland, maar door de opspuiten van de polders is dat eigenlijk geen eiland niet meer en is dat nu deel van Flevoland. Maar ze blijven wel zeggen dat ze op Urk wonen, niet in Urk.
Ah, ja.
Dus dat blijft er wel in zitten. En dat is, ja, dat is een crazy dorpje. Matthias de Klerk was de gast in Interne Keuken, denk ik, vorige week of 2 weken geleden. Het is een fantastisch gesprek om goesting te krijgen om dat boek te lezen. Dus ook die link zet ik in de show notes naar dat gesprek. En het gaat zo over Urk, dat super katholiek is. 90% van de mensen zijn daar diep gelovig. Het is echt, dat was over laatst ook in de media, dat ze ook tijdens corona nog steeds naar de kerk blijven gaan in Urk, in grote getalen. En dat ze zeggen, meer dan ooit is het nodig dat we naar de kerk gaan nu. Dus voorzorgmaatregelen, niets daarvan. Tegelijkertijd is het ook een plaats waar gigantische cocaïne verhandeld wordt. waar feestjes gehouden worden door jongeren in de... Het is zeer rijk ook, want het is dus, ligt aan de, er wordt heel veel vis verhandeld, dus, maar ook heel veel cocaïne en zo. En dan worden ook gigantische feestjes gehouden in die hangars, dan op een soort van industrieterrein, net buiten het dorp. Het is echt
alright.
Een dorp, ja.
Ja, ik ken het enkel van zo de ene sketch van Brigitte Kaandorp.
Die ken ik niet.
En daar heeft ze het dus in over het Urkemannenkoor. Maar...
Ja, maar dus Urkhoor, daar wordt heel hard ook op neergekeken door andere Nederlanders op Urk. Een beetje zo... Het achterlijke, maar ja, tegelijkertijd is het dus een interessant gegeven. Dus het nieuwe boek van Matthias de Klerk.
Ik had ook nog wel nieuwe boeken opgeschreven, die ik toch ook wel nieuwswaardig vind. Marike Lucas Reineveld. Marike Lucas Reineveld brengt een nieuw boek uit. Mijn lieve gunsteling, heet het. Ja. En wel... opvallend of zo. Allee, qua thema ligt het wel echt ook in de lijn van De Avond is Ongemak. Ik zou nog verwachten dat het misschien een totaal ander boek zou worden, maar het lijkt erop dat het wel een beetje iets vergelijkbaar gaat zijn, wat dat natuurlijk kan. Hè? Allee, dat is prima. Hè? Het zou gaan over een veearts en de dochter van een boer die willen ontsnappen aan het platteland waar ze wonen en een fascinatie voor elkaar ontwikkelen. Voilà. Ik had nog een paar nieuwe boeken die ik ook nog... die ik nu even wil vermelden. Pepijn Lane van de Jeugd van Tegenwoordig gaat een non-fictieboek schrijven. Vader, en zo de E, is eigenlijk een 3, want hij heeft nu al 3 kinderen. Ja. Het is zo. Ik moet zeggen, ik heb Nameloos, denk ik, begin dit jaar gelezen. Ik vond het niet slecht, maar ik was er ook niet wild van. Maar ik vind op zich de figuur van Pepijn Lane wel iets heel cool of zo... Wel wat intrigerend. Ik ben ook nog wel fan van de jeugd, dus misschien dat dit nog beter wordt. En dan Ernest van der Kwast heeft een nieuw boek uit, Ilias. En ook wel tof, hij heeft dat op een redelijk originele manier gepresenteerd of onder de aandacht gebracht. Want hij ging normaal dit jaar 2 dingen doen. Hij ging een boekpresentatie hebben voor zijn nieuwe boek en hij ging de Marathon van Rotterdam lopen. Uiteraard, geen van die 2 dingen zijn gebeurd. Dus is hij zijn boek al lopend bij een aantal mensen in Rotterdam gaan rondbrengen. En hij heeft uiteindelijk een marathon gelopen en heeft zijn boek zo bij een aantal mensen
en hoe heet het?
Gaan leveren. Ilias.
Is het naar de Ilias van Homeros?
Ik denk het niet, want het gaat over een curator. Oh. En ja, dus ik denk niet dat er direct een link is per se.
Ik ben ondertussen wel het... maar ik ben de titel kwijt, dat is slecht voorbereid. Van Ernst van der Kwast aan het lezen. Het boekje met... hij heeft een hele lange tijd columns geschreven, denk ik. Of korte verhalen over helden van de stad.
Het wonder dat niet omvalt.
Het wonder dat niet omvalt. En ik ben er wel echt heel erg van aan het genieten. Van die kleine verhaaltjes.
Ik heb het ook gelezen. En dat is eigenlijk echt een schitterend boek, vind ik. Het heel tof.
Zeg het nog eens.
Het wonder dat niet omvalt.
Ja, echt... Ja, heel mooi boek. Allee, ik ben nog maar zo... Ik lees echt af en toe een verhaaltje. Het is een bladzijde en een half, twee bladzijden, over een held.
Ja, het is heel tof.
Uit de stad. Heel leuk boek. Maar je bent het belangrijkste nieuwe boek dat uitkomt vergeten.
Zeg het eens.
Namelijk, er komt na 12 jaar eindelijk een nieuwe blinker.
Dat is juist.
Jawel, de bezemstaf van de Bellenheks.
Dat is juist.
Is een nieuw verhaal over Blinker en Nelle. Ze zijn iets ouder geworden en ze doen mee aan de jaarlijkse dropping van de Kruisumse heemkundige kring. Maar die blijkt letterlijk en figuurlijk in het water te vallen, zeker wanneer de twee helden verdwalen. Nelle blijkt in het nieuwe verhaal een verre afstammeling van de heks van Kruisum.
God. Zalig.
Ik vind het grappig, want blijkbaar zijn er dus heel veel mensen die tijdens de lockdown naar Mark de Bel hebben gemaild. Kijk, we moeten een nieuwe blinker hebben om aan mijn kinderen te kunnen laten lezen. Want blijkbaar hebben heel veel mensen blinker herontdekt of hun kinderen laten herontdekken. Dus heeft hij de pen bij het woord gevoegd.
Dat is wel de max.
En heeft hij een nieuwe neergeschreven. Voilà, dus binnenkort in je boekhandel. Heb jij nog nieuws?
Ja, de bibliotheken in Antwerpen hebben of die gaan hun werking een beetje aanpassen. Want ze hebben gemerkt dat, laat ik zeggen, de klassieke werking van een bibliotheek, zoals we die kennen, dat die eigenlijk niet meer zo goed is aangepast aan hoe dat mensen een bib gebruiken. Dat vond ik op zich wel interessant. Bijvoorbeeld, ze gaan de boetes afschaffen. Ze gaan geen boetes meer geven als je boeken vergeet binnen te brengen, maar ze gaan meer door middel van nudging, door mensen net aan te moedigen om ding te doen dat je wil dat ze doen, ervoor zorgen dat mensen hun boeken wel nog altijd gewoon
ze
gaan
hebben daar de psychologie-sectie ontdekt.
Zeker. Wat dat bijvoorbeeld in Antwerpen vaak gebeurt, is dat heel veel kinderen, dus tot 12 à 13 jaar, de bibliotheek vaak wel gebruiken als een zogenaamde third place. Dat betekent, zij hebben hun huis, ze zijn veel op school en dan zijn ze ook veel in de bib. Dat is dan blijkbaar een plek waar ze huiswerk maken of met hun vriendjes afspreken of dingen doen.
Computer vaak ook.
Computer gebruiken. Maar dus een bib is niet meer alleen zo die stille plek waar je enkel boeken komt zoeken of halen, maar is, ja, wordt echt een ontmoetingsplek en de bibs van Antwerpen willen daar meer op gaan inzetten.
Ja, sowieso denk ik dat die wel iets moeten doen, denk ik. Hey, Als je heel digitaal gegeven ziet van, ik bedoel, hoe lang gaat het nog duren voor we boeken kunnen? Dat er een dienst komt waar je boeken kan huren, die dan aan je huis geleverd wordt en die dan de volgende keer terug mee kunt geven. Dat zijn allemaal dingen die volgens mij wel gaan komen. Of subscription modellen waarin je boeken maandelijks krijgt of zo. Maar zodat openbaren en dan, als je daar dan inderdaad een soort van third place-achtig effect aan kan koppelen, zit er een toffe koffiebar in. Tegelijkertijd wel nog die rust bewaren op bepaalde momenten.
Ja. Ja, en ik denk ook de drempel toch voor sommige mensen nog verlagen om binnen te komen. Want blijkbaar is het ook zo dat dan veel ouders hun kinderen wel komen afzetten, maar zelf ook niet blijven, omdat ze dan niet het gevoel hebben van dit is ook een plek waar ik iets kan doen, of oh, dit is een plek die heel toegankelijk is voor mij. Dus ik denk dat het wel interessant gaat zijn, ja, dat die werking wat herdacht wordt. Hmm. En dat de bibliotheek misschien wat minder zo het oude, stoffige, zeg je dat, karakter nog heeft, maar wel echt een vernieuwende plek wordt.
Ja, denk het wel. Maar
Ik denk dat sowieso ook al bezig is. Hè?
Ja.
Sowieso.
Een hele mooie podcast die ik geluisterd heb, een podcast over media, die hadden een interview met Annejet van der Zijl. Dat is een non-fictieschrijver, eigenlijk een biografe. Vooral heeft onder meer de biografie van Annie M. G. Schmidt geschreven over de stichter van Heineken, Freddy Heineken, is dat denk ik? Of is dat de andere?
Geen enkel idee.
Dat is een Nederlandse, maar dus heeft hele mooie boeken geschreven over ik heb ze niet gelezen. Maar dus, en ze heeft een interview eigenlijk over haar hele werkproces, over hoe dat ze werkt, hoe dat ze die boeken schrijft. Het is een heel mooi verhaal over risico's nemen, over een heel mooie zin over het feit dat angst nooit de reden is om iets niet te doen. En dus het is echt een heel mooi, mooi interview, vind ik. Dus dat wou ik even vermelden. Ook daarvan staat de link in de show notes. En Annette van der Zijl schreef dit jaar een boekenweekgeschenk. Dus op dat gebied ook nog relevant.
Ik zag daarnet ook nog iets passeren, ook een beetje positief nieuws, want het gaat over de Vlaamse regering. En we weten dat cultuur een sector is waar dat helaas niet altijd veel in wordt geïnvesteerd. Maar de Vlaamse regering gaat toch de komende 5 jaar 1,6 miljoen euro extra per jaar investeren in literatuur. Dat werd door Literatuur Vlaanderen bekendgemaakt, dus dat is op zich toch wel iets positiefs.
Okay. Krijgen wij ook iets?
Ik vrees,
ja. Nee, misschien moeten we het gewoon aan de boeken laten gaan. Oké, we hebben een boek gelezen. Zo'n leuke leeftijd van Kylie Reid. Ja. Wie is Kylie Reid?
Ik wil eigenlijk eerst misschien al beginnen met een korte disclaimer.
Okay.
Want we gaan het hebben over een boek waar veel thema's in aan bod komen. Zeg dat wel. Onder andere ook racisme. Ik denk misschien dat we toch even ons bewust van moeten zijn dat wij... twee witte mensen zijn die over dit boek gaan praten, omdat we dat boek graag gelezen hebben, omdat we het interessant vinden. Maar ik denk dat het zeker ook interessant kan zijn om eens te luisteren naar mensen van kleur over dit boek. Ik heb zelf twee podcasts geluisterd die getipt waren door iemand op Instagram, Valerie de Brabander. Buddy Reid podcast en Lit Society. Dus ik wil dat maar eventjes melden ter aanvulling dat dat zeker ook een interessante is om naar te luisteren. En ik denk disclaimer 2. Dat we misschien ook al moeten zeggen, is dat we waarschijnlijk wel wat spoilers gaan weggeven in deze aflevering over het boek. Het is een super plotgedreven boek, dus ik denk dat soms bijna niet anders kan dan dat we wel iets gaan vertellen.
We doen ons best om het niet te doen.
Voilà. Maar okay. Dus...
Wie is Kylie Reid?
Wie is Kylie Reid? Het is een schrijfster, ze woont in Philadelphia. En ze is altijd al bezig geweest met schrijven, of ze heeft altijd in haar vrije tijd geschreven en graag geschreven. En om dat te doen, heeft ze altijd werk gezocht dat ervoor zorgde dat ze in haar vrije tijd ook kon schrijven. Bijvoorbeeld, ze heeft als receptioniste gewerkt, als babysitter, als barista. En wat ik ook interessant vond, ik had een interview met haar gelezen, is dat ze ook zo vertelde dat ze bijvoorbeeld haar vrijdagavond altijd vrij hield om te schrijven. Dus op vrijdagavond ging ze nooit uit, nooit gaan afterworken of met haar familie iets gaan doen of zo. Ze hield die tijd altijd om te schrijven, omdat ze zo een vast moment wou om daarmee bezig te kunnen zijn. En uiteindelijk heeft ze zich ingeschreven voor de Iowa's Writer Workshop aan de Universiteit van Iowa. En ik dacht, of mij leek dat iets kortzondig te zijn. Want bij een workshop denk ik aan iets kort in de tijd.
Zaterdagmiddag.
Bijvoorbeeld.
Drie zaterdagmiddagen.
Maar het is een tweejarige opleiding. Dat wist ik niet. Dus het is echt wel een intensieve opleiding waar ze dan voor is toegelaten. En waar tijdens die twee jaar heeft ze dan gewerkt aan het manuscript van... Such a Fun Age, zo'n leuke leeftijd. Dat manuscript was af en ze heeft eigenlijk heel snel een boekcontract gekregen ervoor. En ook wel bijzonder, vond ik, is dat nog voordat het boek effectief in de winkels lag, zijn de filmrechten al verkocht aan Lena Waithe. Ik weet niet of dat de naam iets zegt. Ik denk dat je ze wel kent. Het is een actrice en een scenariste, onder andere in de reeks Master of None.
Lina. Ja.
Denise,
speelt mee,
denk ik.
Denise.
Ja. Onder andere die Thanksgiving-aflevering, Master of None. Schitterende aflevering. Die heeft zij geschreven.
Ja.
Dus zij heeft de filmrechten al gekocht, nog voordat het boek verscheen. Wat dat, ik weet niet of dat heel gebruikelijk is. Maar ik denk dat dat wel zot is. Zeker omdat
een debuut is dat
omdat het een
zot,
debuut
ik,
is.
Ja.
Maar ja, het is wel een heel... hoe moet ik het zeggen... Een heel filmbaar of zo manuscript. Het schreeuwt wel om verfilmd te worden. Such a Fun Age werd dan in 6 maanden tijd een New York Times bestseller. En is ook opgenomen in de boekclub van Reese Witherspoon. Nee. En het stond ook op de longlist voor de 2020 Booker Prize.
Waarover gaat het boek? Wel, het gaat over Alix Chamberlain, moet ik het juist zeggen, hè?
Ja, hoe is het? Alix? Alix? Ik weet het niet.
Het gaat over Alix. Alix, ga ik gewoon zeggen. Alix. Alix ja. Chamberlain. zij is een blogger en spreker die van New York City naar Philadelphia verhuist, omdat haar man daar aan het werk kan, met twee kinderen. En ze neemt Amira Tucker aan als babysit voor haar oudste dochter, de 3-jarige Briar. En Amira Tucker is 25 jaar, Afro-Amerikaans en afgestudeerd, maar is vooral ook zoekende naar wat ze wil doen in het leven en neemt die job vooral aan om geld te verdienen, want de huur moet betaald worden. En dan gebeurt er iets, dat is een beetje de start van het verhaal. Amira is aan het feesten met haar vrienden en wordt opeens gebeld door Alex dat ze moet komen, of dat ze kan komen, want er is iets gebeurd bij hen thuis. En ze zou even met Briar naar de winkel moeten gaan, dat hij even weg is van thuis, want er is een steen door eruit gegooid en de politie moet komen. En Alex wil niet dat haar dochter dat ziet. Dus Amira denkt, ja... cashen, geld, ik ga. Ze gaat er naartoe in uitgangskledij. Neemt Briar mee naar de winkel. Maar daar gebeurt er namelijk dat de politieagent, of de bewakingsagent, niet gelooft dat zij de oppas is van dat kind. En die houdt haar eigenlijk aan. Of ja, dat kan. Ja, dus er komt een incident waarbij die man dat niet gelooft en de politie wil bellen. En de vader van het kind van Briar moet echt afkomen om alles te regelen.
Ja.
En... op de kop toe is er dan nog een derde persoon aanwezig in die winkel die alles filmt. Kelly heet hij. En die filmt alles. En die zegt tegen Amira achteraf... van, je moet dat online smijten. Come on. Je moet spel van maken. Maar Amira zegt... Nee. Verwijder dat. En Kelly verwijdert dat dan. En dan... dat is voor Alex een beetje de klik van... oh, wat is hier aan de hand? En ze, op dat moment begint ze een soort van... wil ze een betere band met Amira. Ze geeft haar opslag. Ze wil dat ze meer uren komt werken. En dat is een beetje de start van een soort van... bizarre relatie tussen die twee, dat dan helemaal ja, ontspint in het boek.
Ja.
Is dat ongeveer een goede samenvatting?
Ik denk
het
wel.
Plot?
Ja. Goed.
Dus je moet er nog zeggen dat Kelly dan achteraf nog terugkomt in het leven van Amir, dat die iets krijgen. En dat ook blijkt dat Kelly en Alex elkaar kennen.
Ja, dat is dus wel ook al een spoiler. Maar voilà, we hebben het gezegd.
Een kleine spoiler. Dus
nee,
dat is kiezend eerder.
Dat is waar.
Nee. Goh. Voilà, dat is waar het boek over gaat. Het gaat dus heel hard over rassen, racisme.
Mm-hmm.
Het is, want, ja,
dat... Misschien moeten we beginnen met wat vonden we van het boek? Of wat was uw eerste indruk?
Mijn eerste indruk was vlotte lees. Wel niet meer dan dat. Wel heel interessant om achteraf op café... moesten ze open zijn, lang over na te praten en te discussiëren. Maar ik was niet wild van het boek op zich. Ik vind de inhoud heel interessant, ik heb ook veel nagedacht. Ik vind het ook echt voer voor discussie. Heel veel dingen erin gebeuren zijn echt interessant om zo voor te leggen en over te praten. En er zit ook wel wat... Maar puur literair gezien vond ik het geen wauwboek.
Mm-hmm. Voor mij was het wel echt een supergoed boek op het supergoede moment. Of zo. Ik had net Vallen is als vliegen van Manon Uphoff gelezen. Het boek dat we in de vorige aflevering hebben besproken. Een heel traag, een heel poëtisch boek. Zo'n leuke leeftijd is eigenlijk het tegenovergestelde, zal ik maar zeggen, van Vallen is als vliegen. Het is een heel, heel plotgedreven boek. Het leest supervlot. Ik vond voor mij ook een goede spanningsboog, goede plottwists... ik zat er eigenlijk wel direct heel erg in en ik heb dat gewoon echt in een ruk uitgelezen. En ik vond dat gewoon zo op dat moment een heel fijne verademing met dat vorige boek, wat dat ik ook graag gelezen heb, maar waar dat ik wel echt een soort van moeite voor moest doen of zo. En dat was bij dit boek absoluut niet het geval. En het leest heel vlot, maar zoals je zelf zegt, anderzijds, ze zat er ook wel heel veel in, vond ik. En zijn er ook wel heel veel dingen die tot nadenken stemmen. En die combinatie vond ik wel gewoon supergoed.
Ja, ik ben niet helemaal akkoord. Ik vind het... vind ik het een vrij geconstrueerd boek. Dus het is wel allemaal zo om zo die spanning te krijgen, gezet. Ik vind Alex ook heel hard zo de hashtag Karen gegeven. Heel hard de witte vrouw met zo de hipster, de blogster, die dan zoiets zo op Instagram en dan brieven schrijft en daarmee haar kost verdient. Zo heel hard dat karikatuur, dat bijna karikaturaal of zo.
Maar ik
vind ook zo heel...
Ja.
Die, en dan die haar vriendengroepje daar rond en dan zo die Skype-gesprekken of die WhatsApp bericht. Vind ik zo karikaturaal, ja. Ik heb geen ander woord. Dat ik het er wel over vond.
Ja, ik weet het niet. Ik vond het personage van Alex of Alix, ja, ze is echt een soort van... Ze is een soort van influencer. Ja. En ook veel bezig met marketing. En ze heeft dan zo dat bedrijf. En het is een personage dat van zichzelf heel erg vindt dat ze goed bezig is, denk ik. En dat ze progressief is en feministisch en woke. Ja. Maar ik vond het dan interessant dat dat dan langs de andere kant is ze ook zeer narcistisch. En ze doet ook veel opportunistisch of zo. Wat ik vond, is dat er personages in het boek zitten die op het eerste zicht misschien stereotyp zouden zijn, maar dat er wel meer lagen in zitten, waardoor het wel interessante personages worden.
Ja, dat volg ik wel. Ik vind bijvoorbeeld ook het sterkste van het boek vind ik de relatie Alix en Emira. En die...
Maar toch ook heel... Ja, de sterk en ook op zo'n manier beschreven. Dat,
ja,
dat, zo
ik
heel
goed.
Cringe.
Die gevrongenheid vind ik echt heel goed.
Ja.
Wat ik bijvoorbeeld niet nodig vind, is die Kelly die daarbij komt.
Ah, maar dat vond ik dus net interessant.
Nee, vind ik niet interessant, want dat neemt het ding weg van het hele rassengebeuren, van het hele racisme dat er gaan is, en dan eigenlijk het goed bedoelde racisme dat daar dan uitvloeit, hè, zo het typische witte corrigerende, de witte corrigerende houding die Alex dan aanneemt, hè, van ik zal u leven in handen nemen, zodat dat niet meer gaat gebeuren, zodat dat dan goed bedoeld is, maar eigenlijk heel fout altijd uitpakt. Dat vond ik zeer interessant. Ik vind dan heel het Kelly gebeuren, ondermijnt dat een beetje, omdat dan precies lijkt of dat... Nou, we moeten oppassen met de spoilers, maar dat het precies lijkt dat het dan daarvoor ook... Dat ook deels Alex haar gedrag bepaalt of zo.
Wacht, daar moet ik eens even over nadenken. Ik vond vooral het personage van Kelly is zo het soort personage waar je in het begin de indruk van hebt van dit is de good guy. Maar uiteindelijk is dat dan ook weer wat je... of uiteindelijk verandert dat ook wat doorheen het boek. En is er eigenlijk voor mij, buiten Emira zelf, geen enkel personage waarvan ik denk dat is echt volledig de good guy of de bad guy.
Dat is waar.
Maar je blijft zo achter met zo... een verhaal waaruit blijkt dat... ik ben mijn woorden aan het zoeken. Dat alles verschillende kanten heeft en dat iedereen wel bepaalde intenties heeft. En dat die soms goed zijn, maar soms ook niet goed zijn. En dat mensen soms dingen proberen te doen die op het eerste zicht goed en normaal lijken, maar dat daar dan ook soms heel vuile intenties achter zitten. Of heel, dat die van een verkeerde plaats komen of zo.
Ja, zeker. Dat vind ik er heel sterk aan. Zo dat spiegel dat u voorhoudt. Zo. Ik vind het sterke aan het boek is dat als het boek gaat over witte mensen die het goed bedoelen, maar heel fout doen.
Ja.
En daar zit heel hard in het boek.
Dat is inderdaad wel zo de...
En dat is keigoed. Allee, dat is heel interessant, want dat houdt een spiegel voor jezelf voor ook, omdat je heel veel gedrag herkent dat je doet. Omdat het ook... Ja, bijvoorbeeld, hè, die Kelly is op dat gebied wel een interessant figuur. Ik vind gewoon dat hij niet die link met Alex had moeten hebben. Maar die Kelly is een interessant figuur. Hè. Wat doe je met zo iemand die altijd met zwarte vrouwen date en daar precies een voorkeur voor heeft? Is dat zo? Is dat niet zo? Is dat echt iets of is dat gewoon liefde? Hij probeert ook super correct te doen. Is dat dan de houding die je moet hebben als witte man of witte mens? Van moet je dan zo super corrigerend doen en doen alsof dat je... Hij doet heel hard alsof hij open is en ik zie geen kleur, heel hard dat gevoel zo. Mm-hmm. Terwijl dat hem dan bijvoorbeeld een sterke scène is dat hij bijvoorbeeld met haar naar een café gaat. Waar Emira totaal niet op haar gemak is. Waarin ze heel hard het gevoel heeft van hier klopt niets niet en ik word hier ook zo bekeken. En dat ziet hij dan weer niet.
Ja.
Dus je voelt dat...
Dus hij neemt haar mee naar een plek die echt...
Witter dan wit is.
Heel wit is, ja, voilà, waar vooral witte mensen komen en die dan gericht is op witte mensen. En waar zij zich dan inderdaad heel oncomfortabel voelt. Dat vond ik inderdaad ook wel een heel wrange, maar een heel sprekende scène. Ja, mm-hmm. Dat we uiteraard... Allee, nee, niet uiteraard...
Kelly doet al wat hij weet hoe het is om zwart te zijn. Mm-hmm. Dat is een beetje mm-hmm. ding. En dat is natuurlijk mm-hmm. niet iets wat je kan doen. En dat is wel, dat vind ik wel inderdaad ook sterk. En dat zit er heel sterk in. En dat is een beetje misschien waar ik... Wat misschien mijn kritiek is, het is hard plot gedreven en ik vind het niet zo'n hele goede plot. Ik vind het einde ook niet zo sterk.
Ik vond dat wel.
Ik vond dat niet. Ik vond dat zo'n beetje... Ik weet niet, ik vond het heel soapachtig. Maar ik vind het sowieso een beetje soapachtig. Maar mm-hmm. ik vond het heel soapachtig. En als ik dan bijvoorbeeld Chimamanda Ngozi Adichie, haar boeken, die zijn minder plot gedreven, gaan veel meer over die relaties, over die maatschappij. Dan denk ik... Dat zit hier eigenlijk ook in. Alleen wordt dat zo een beetje ondergesneeuwd door dan zo die plot en dan zo die intrigue en die ruzietjes. En dan moet er toch een omwenteling zijn die zo wat filmisch is. En dan denk ik, niet gemoeten, denk ik. Of dat had het sterker moeten zijn, in ieder geval.
Wat ik wel heel interessant vond in de manier waarop dat zij dingen beschrijft, is dat ze op sommige momenten bepaalde dingen nog niet benoemt. En het aan de lezer zelf wel laat om het uit te zoeken. Bijvoorbeeld de huidskleur van Kelly. Dus Kelly Copeland is een van de grotere personages in het verhaal.
Hij komt, die alles filmde. Voilà, en hij komt later een relatie begint.
In het begin komt hij meteen aan bod. Hij filmt alles, maar er wordt daar niet benoemd dat dat een witte man is. En eerlijk, je hebt altijd zo'n beeld in je hoofd van de scène. Hè? En ik ging ervan uit, ik weet niet waarom, dat dat een zwarte man was. Misschien meer uit het idee van dat is een ally van Emira, dus vermoedelijk zal die zwart zijn. Later in het boek is er dan zo'n scène als ze in de club, of als hij naar de club gaat waar dat zij maar vriendin is. En dan wordt er benoemd dat hij de enige witte man is in zijn groep van vrienden die voor de rest allemaal zwart zijn. En dat was het moment dat ik zo dacht, oké, dat had ik nog niet door. En het is niet dat ik daar heel veel wil achterzoeken of zo, maar ik vind het wel interessant dat ze... Dat is eigenlijk... Voor mij was dat een soort van manier om mezelf te confronteren of zo op een bepaalde manier met hoe dat ik... De beeldvorming die ik heb uit mezelf van personages in een verhaal zonder dat bepaalde dingen al uitgesproken worden. Volg je wat ik bedoel?
Ja, maar dat zit er sowieso...
Hetzelfde met het personage van die Tamra. Dat is zo een van de vriendinnen van Alix. En er wordt ook een hele tijd niet benoemd dat dat een zwarte vrouw is, bijvoorbeeld. Hmm. En dat is dan een zwarte vrouw die verschillende witte vriendinnen heeft, maar die als zwarte vrouw ook een grote carrière heeft en allemaal dingen doet en zegt die ook... niet bij het stereotype beeld horen per se van een zwart personage. Ik definieer het nu heel zwart-wit. Haha. maar ik vond dat wel... Dat toont wel voor mij dat het een boek is waar al wel echt over nagedacht is. En dat Kylie Reid wel echt bepaalde intenties heeft en... er een bepaalde laag in wil steken. Tuurlijk, die veel verder gaat dan het is gewoon een pleasant read.
Ja, natuurlijk, zeker. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Dus het is op dat gebied echt een bepaald sterk boek. Ik denk vooral misschien die plot dat me dan misschien het meest stoort. Ik vind dat niet zo goed. Dat hele gegeven met dat filmpje en ik kan er niet te veel over zeggen, je moet het lezen. Maar ik vind dat een vrij zwakke Thuisiaanse plot zo.
Oké, maar het is wel relevant of zo. Het is wel... De maatschappij waar we in leven. Alleen zo...
Ja, maar uiteindelijk gaat dat hier over de laatste 30 bladzijden of zo, hè, waar dat dan in gebeurt. Dat is zo de afwikkeling waarin het dan gebeurt. En dat wordt er dan zo doorgesleurd. Dat is wat er gebeurt. Anders moeten we het even gewoon benoemen.
Ja.
Dus er wordt een filmpje gemaakt door Kelly. Emira zegt, doe dat weg. Ik wil dat niet online hebben. Ik wil geen hetsen. Maar uiteindelijk ergens in het boek, en ik denk dat dat inderdaad ergens de laatste 30, 40 bladzijden is, wordt dat filmpje toch online geplaatst door iemand. Puntje, 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 puntje. Maar daar wordt niet veel over gedaan. Dat is inderdaad, dat wordt dan, gaat dan viraal. En dan komt er een interview en zo. Maar dat, het is niet dat daar veel over gaat. Het is niet dat dat stuk het belangrijkste deel van het boek is. Hè. Het feit dat dingen viraal gaan en hoe je daarmee moet omgaan. En dat dat dan niet weggaat en dat dat dan vooral altijd een stempel blijft. Nee, meer nog, in de afwikkeling blijkt dat helemaal niet zo'n big thing geweest te zijn.
Nee, oké, in die zin inderdaad. Ja, snap ik wat dat je bedoelt. Maar ja, het is wel een kantelpunt nog wel geweest in
het... Het is een plot, hè.
In het afgelopen van de plot.
Ja, maar ik vind het niet zo goed. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Yo, dat is niet zo heel belangrijk.
Ik. Kan.
Maar op dat gebied wel... Ik vind het wel een sterk boek, hoor. Belangrijk, denk ik, dat dit soort boeken nu geschreven worden.
Ja. Wat dat ik ook nog terugvond in mijn research, ik heb nog wel wat zitten lezen enzovoort over het boek nadien, is... er worden verschillende thema's besproken, of er komen verschillende thema's aan bod, liever. Eerst en vooral het thema van privilege en klasse. Hè, hoe dat je als jong persoon die aan het leven begint, hoe dat je toch heel erg... of hoe dat de dingen toch heel erg bepaald worden door de familie waar je vandaan komt. Hoeveel geld dat je familie al heeft, welke start dat je kunt nemen in het leven. Bijvoorbeeld al het verschil tussen Emira en sommige van haar vriendinnen. Sommige hebben meer privileges, hebben een veel beter huis, een veel betere job. Dan ook uiteraard het racisme. Onder andere het incident in de supermarkt. Dat er meteen wordt vanuitgegaan als een meisje in uitgaanskledij met een driejarig wit kind, alleen zwart meisje met een driejarig wit kind rondloopt. Daar zal wel iets niet pluis zijn. Mm-hmm. Maar ook careerism. En dat was een term die ik nog niet eerder was tegengekomen, maar dat is eigenlijk een soort van... Dat mensen ook een oordeel vellen rond wat is een goede job en wat is... geen echte job of zo. Welke jobs worden als echte carrièrepaden gezien en welke niet?
Ja, zit er ook wel in, hè? Had hij zo dat babysit gegeven, is dat nu een job of niet? En dan ook eenmaal op het einde zit er ook in, hè? Ze is dan personal assistant.
Mm-hmm.
En dan zegt die baas van, wil je nu echt personal assistant blijven van mij voor de hele tijd? En zegt ze, ja, ik vind dat eigenlijk super tof.
Mm-hmm.
En toch is dat dan, dat klopt niet zo.
Nee.
Dat is inderdaad, zit er wel in. Maar dat is misschien, wat ik interessant vind, is het boek heet Such a Fun Age. Als je puur naar die titel kijkt, dan vind ik dat heel hard aansluit bij dat identiteit... Nee, niet bij dat racisme-debat, maar bij zo'n 25-jarige vrouw die afgestudeerd is, maar niets doet met haar bachelor, oppast, zoekende is naar geld, niet goed weet wat ze wil doen in het leven, niet goed weet welke job dat ze moet solliciteren. En dat is toch niet... toch wordt heel hard gefocust op het racisme-gegeven, op het rasgegeven, ongelijkheid gegeven, terwijl de titel dat niet echt doet. Dat gaat eerder zeer zo. De titel suggereert een soort van coming-of-age verhaal, wat er wel in zit, maar niet prior of zo. Alleen niet luid en duidelijk.
Nee, maar anderzijds toch ook wel.
Ja, jawel. Ja. Maar ik bedoel, ik vind dat wel een beetje een interessante titel of zo.
Van, ja, dat is waar.
Dat je dat pakt en dan gaat dat toch voor een groot deel over. De relatie tussen haar en tussen witte Alex en Emira, die dan en die elkaar, Alex die Emira dan wil helpen en dat dan helemaal fout uitpakt en zo, en heel dat gegeven. Terwijl Such a Fun Age eigenlijk wijst op Alex die zoekende is.
Of het is niet per se Alex die Emira wil helpen, maar het is meer Alex die zichzelf wil bewijzen of zo, of zichzelf goed wil doen voelen door dan toevallig Emira die voor haar baby zit, door die een beetje als projectje te nemen. Hè?
Als dat ding ook wel bij Alex. Hè? Ze is ook op dat moment een beetje zoekend in dat boek. Hè? Verhuisd naar van de big city naar Philadelphia. Weet niet goed wat ze moet doen. Dat boek komt niet van de grond. Wat is ze nu eigenlijk echt aan het doen? Ze ontdekt wel een beetje zelf dat ze een beetje full of shit is eigenlijk. Op sommige gebieden. Hè? Ik bedoel, haar uitgever die haar een mail stuurt van waar blijft dat boek? En dan ontdekt ze wel van, ik heb dat hier eigenlijk niet. Dus dat zit er ook wel bij haar een beetje in. Zo van, ook zij zit op een leeftijd waarin dat bepaalde keuzes gemaakt worden of gemaakt zijn door iemand anders voor haar. En hoe moet ze daarmee omgaan en zo.
Wat dat ik vooral nog misschien wat miste in het boek is nog een beetje meer in de huid van Emira of zo kunnen kruipen. Allee, ik vond het personage van Alex en het personage van Kelly vond ik goed uitgewerkt, om de redenen dat ik daarnet zei, omdat daar wel zo'n soort van dualiteit in zit. Zo verschillende lagen en verschillende intenties, verschillende aspecten. Maar ik had soms nog wel graag wat meer geweten van, ja, hoe beleeft Emira dit nu zelf? Ja.
Maar komt dat niet omdat ze het ook gewoon zelf niet zo goed weet?
Ja,
hoe ze het allemaal moet doen. En ze weet eigenlijk niet zo goed wat ze met haar leven wil. Ook niet goed wat ze wil met dat incident in die supermarkt. Weet ze ook niet. Ze wil vooral dat vergeten. En zo eigenlijk dat niet gebeurd was. Maar ze wil daar ook niet groot van maken. Tegelijkertijd vindt het ook heel moeilijk om dat dan los te laten of gewoon opzij te zetten. Ze is heel vaak de persoon die het er liever niet over heeft.
Nee, dat is waar. Ja, zij wil gewoon haar leven kunnen leiden, zal ik maar zeggen. En inderdaad, ze heeft niet zoiets van, ik wil hier met dat incident op sociale media komen om dingen aan te kaarten. Zij wil, denk ik, gewoon het liefst een job hebben die erkend wordt, zal ik maar zeggen, waar dat ze, waardoor dat ze haar huur kan betalen, waardoor ze verzekerd is, waardoor dat ze het gevoel heeft dat ze evenveel waard is als haar leeftijdsgenoten, haar peers. En gewoon kunnen een zal ik maar zeggen, een normaal gemiddeld leven leiden.
Mm-hmm. Ja, alles te zoeken wat dat dan is.
Mm-hmm. Ja, dat is waar. Ja. Wat dat mij trouwens ook nog opviel, volgens mij is het een Nederlandse vertaling, een vertaling uit Nederland, maar er worden zo op bepaalde momenten super Vlaamse woorden gebruikt. Zoals bijvoorbeeld schmink in plaats van make-up. En ik vond dat gewoon opvallend, ja, omdat ik weet dat doorgaans in Nederland dat het woord schmink vaak met nogal wat hilariteit wordt ontvangen als je zegt van ik ga me schminken in de zin van ik ga mascara en lippenstift opdoen. Dat voor hun echt zo is van ik ga me in een clown schminken. Yeah. En ook het woord moeken wordt op een bepaald moment gebruikt. Ja. Zo, in plaats van, ja, in de zin van mama, moeken. Ik vond dat, ik weet niet, toch op de een of andere manier super opvallend, omdat ik dacht, is dat nu een Vlaamse vertaling? En dan nog, waarom zou je dan in een Vlaamse vertaling de woorden schmink en moeken gebruiken in zo'n verhaal? Ja, ik weet, als iemand
het, nee, niet opgevallen,
als iemand
sorry.
Het antwoord weet, of als iemand dat ook is opgevallen, laat het weten. Want ik vraag het me echt af.
Ook zou ook interessant gebabbel is zijn met iemand die boeken vertelt.
Interessant gebabbel.
Ja, een interessante babbel.
Een interessant gesprek. Ah ja, zo. Ja, ja, ja.
Met
sorry.
Iemand die boeken vertaalt.
Ja. Ja. Ben jij iemand die boeken vertaalt en luister ik nu naar de podcast? Laat ons iets weten. Ja. Want dit zijn de dingen eigenlijk die ik wel eens te weten wil komen. Het is zo.
Ja. Heb jij een passage die je gemarkeerd hebt?
Nee, want het was voor mij zo niet het soort boek om passages te markeren. Dus dat is, allee, daarin volg ik u wel wat in de zin van, ja, het is vooral de plot en de inhoud die belangrijk is, maar zo voor mij niet direct zo bladzijden die ik wil fotograferen, terwijl ik dat normaal wel echt heb bij boeken die ik goed vind.
Ik heb er wel eentje.
Ja, vertel.
Het is een passage nadat... Dus Emira en Kelly zijn een koppel, hè, dat hebben we al verteld. Mm-hmm. En ze gaan dan naar het café waar we het er juist over hadden, waar Emira zich helemaal niet goed voelt. Ze komen dan terug en hebben dan een ruzie. En dan komt er deze passage. Emira en Kelly spraken zelden openlijk over rassenkwesties, want impliciet leek het daar eigenlijk altijd al over te gaan. Als ze echt serieus over een leven met hem nadacht, een echt leven, met een gezamenlijke bankrekening, met gebeld worden in noodgevallen en met twee namen op het huurcontract, kreeg Emira stevast de neiging met haar ogen te gaan rollen en te vragen: gaan we dit echt doen? Hoe ga je het je ouders vertellen? Als ik in de kamer was gelopen terwijl jij nog met ze aan het skypen was, hoe zou je me dan hebben voorgesteld? Ga je later met onze zoon mee naar de kapper? Wie gaat hem vertellen dat het niet uitmaakt wat zijn vrienden doen, maar dat hij in de metro of in de lift niet al te dicht bij witte vrouwen moet gaan staan? Dat hij langzaamaan en goed zichtbaar zijn sleutels op het dak moet leggen als hij in zijn auto wordt aangehouden? Of dat onze dochter soms voor zichzelf zal moeten opkomen en soms ook zal moeten doen alsof ze een grapje niet helemaal begrijpt? of dat ze als witte mensen haar een compliment geven. Ze is zo professioneel. Ze is altijd op tijd. Daar niet altijd een goed gevoel over zal hebben. Omdat mensen soms verbaasd zijn dat ze überhaupt is komen opdagen en dan ook nog iets te melden heeft. Ik denk je een passage die wel heel goed die dubbele laag of de... Of
ja,
de
ja.
De scherpe laag van het boek weergeven. Die er wel echt goed in zit. Ik zeg het, is op dat gebied echt wel een sterke spiegel. Such a Fun Age van Kylie Reid. Ja. De New York Times bestseller. Zo'n leuke leeftijd. Ja.
Voilà, dat was het voor dit boek. Voor onze volgende aflevering lezen we het boek Alle mensen die ik ken van Lisa Huiszoon. Ja. Het gaat weer iets helemaal anders zijn. Het is een boek, letterlijk, over alle mensen die zij kent. Een soort van archief van haar relaties en herinneringen die daarbij horen.
Ik ben zeer benieuwd.
Ja, het is heel bijzonder.
Voilà, volg ons op Instagram, op Facebook, op Goodreads. Laat van je horen.
Ja,
en laat vooral ook weten of je het totaal oneens bent met onze mening over zo'n leuke leeftijd.
Mag altijd. Abonneren is ook heel tof. Sterretjes geven is ook heel
tof.
Een
review achterlaten in iTunes.
Voilà.
Want zo help je anderen om de podcast te vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
Tot de volgende.